wereld vandaag.
Ja, we moeten daar altijd voorzichtig mee zijn, maar we kunnen wel zeggen dat er toch een bom gebarsten is vanmorgen in het Belgische voetbal. Het zou gaan een onderzoek rond witwaspraktijken en matchfixing. Verschillende huiszoekingen in ons land, in het buitenland. Er zijn verschillende voetbalmakelaars meegenomen, scheidsrechters ook. De trainer van Club Brugge zouden allemaal ondervraagd worden. Sporteconoom Thomas Peters, goedemiddag.
Goedemiddag.
Van de Universiteit van Rotterdam. Bent u verrast door het nieuws dat ons vanmorgen bereikte?
Ja, toch wel. In zekere zin is het voetbal natuurlijk nooit immuun geweest voor een aantal financiële wanpraktijken. Maar de schaal van dit onderzoek en de manier waarop er heel direct wordt ingegrepen is toch wel verrassend, ja.
Ja, die schaal, we kunnen eigenlijk zeggen dat er bij zo goed als elke club in ons land huiszoekingen aan het gebeuren zijn, hè?
Daar lijkt het op, ja.
Ja, de man die daar als spin in het web wordt genoemd, Moji Bayet, spelersmakelaar. Zit er daar mogelijk een probleem, denkt u? We hoorden net Stefan Lammes ook zeggen, eigenlijk gaat er in ons land zo goed als geen enkele transfer door in het voetbal zonder Moji Bayet.
Ja, het is uiteraard zo dat die spelersmakelaars in het voetbal vaak de zwarte piet toegeschoven krijgen en inderdaad een slechte reputatie hebben. Of dit terecht of onterecht is, daar wil ik in zekere zin niet te veel uitspraken over doen. Mm-hmm. Maar overduidelijk zo dat Moji Bayet een heel belangrijke positie kan innemen binnen het Belgisch voetbal. En dat kan doordat het natuurlijk zoiets als spelersmakelaars eigenlijk in het huidige transfersysteem redelijk veel invloed kunnen uitoefenen.
Mm-hmm. Die slechte reputatie, legt u dat eens uit? Waar komt die dan vandaan? Heeft dat alleen te maken met die invloed?
In mijn optiek vind ik dat spelersmakelaars in zekere zin die reputatie deels onterecht gekregen hebben. Mm-hmm. Er wordt vaak naar hen gewezen om te zeggen van zij zijn degene die ervoor zorgen dat de transferbedragen bijvoorbeeld zo hoog oplopen. Zij zijn degene die ervoor zorgen dat er allerlei rare financiële constructies ontstaan die al dan niet het daglicht mogen zien. Nu, in zekere zin kan je zeggen, is dit eigenlijk waar het transfersysteem zelf in de hand werkt. Mm-hmm. Dat men spelers in portefeuille kan houden en dat die spelers in portefeuille dan etelijke miljoenen euro's waard kunnen zijn. En dat die etelijke miljoenen euro's ook eigenlijk dag op dag kunnen veranderen. Hè. We hebben een speler die bijvoorbeeld geselecteerd wordt door de Rode Duivels, is plotsklaps enkele miljoenen meer waard. Dat is natuurlijk een businessmodel wat een beetje uitnodigt om te zeggen van ja, eigenlijk geef je dus de macht over spelers, die de belangrijkste zeg maar resource zijn voor clubs, in handen van niet de speler zelf, maar potentieel van die makelaars.
Ja.
En dat is natuurlijk mogelijk een bron om te gaan zeggen van ja, dat er zouden oneerlijke of frauduleuze praktijken kunnen plaatsvinden.
Ja, wat zou dat dan kunnen oplossen? Een grotere controle op die makelaars of het transfersysteem dat eigenlijk anders moet bekeken worden?
In mijn optiek, in mijn mening eigenlijk, is het transfersysteem zelf hier de aanleiding van. Ik ben een beetje haverachtig om te zeggen van die makelaars moeten ongelooflijk gecontroleerd worden. Ze worden al deels gereglementeerd en ze hebben al een zekere controle. Maar die controle zal altijd uitgevoerd worden, waarschijnlijk dan door de voetbalbond of door de UEFA of zoiets. Binnen zo'n organisatie hebben de clubs natuurlijk grotendeels de macht in handen. En ik vind niet dat het de taak van de clubs is om te gaan bepalen wie de spelers mag vertegenwoordigen. Het is ook niet de taak van het VBO om aan te duiden wie de delegé van de vakbond mag zijn. Mm-hmm. Dus in die zin lijkt het me niet per se wenselijk dat de clubs nu gaan bepalen wie ze al dan niet als makelaar willen tegenover zich zien. Want natuurlijk, zij zijn wel degene die van de spelers met de spelers onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. In die zin lijkt het me logischer dat er onafhankelijke mensen de spelers vertegenwoordigen in plaats van mensen die de clubs hebben aangeduid.
Ja, maar hoe kan je vermijden in een sector waar er zoveel geld omgaat, dat er misschien hier of daar, en ik zeg het heel voorzichtig en voorwaardelijk, iets blijft plakken?
Dat is natuurlijk een grote uitdaging en daarom zeg ik ook van ja, eigenlijk het transfersysteem zoals het nu bestaat, waarin spelers, zoals u zegt, een enorme waarde kunnen aannemen en voor enorme bedragen verhandeld worden. Ja, dat nodigt in die zin uit. Dus eigenlijk is het transfersysteem zelf misschien iets wat we iets in vraag moeten durven stellen.
En hoe dan?
Ja, is het bijvoorbeeld logisch dat dat spelers contracten afsluiten waarbij ze niet het recht hebben om van werkgever te veranderen als ze dat zelf willen? daar kan je je vragen bij stellen. Het hele voetbal is nu georganiseerd op zo'n manier en veel Belgische clubs verdienen aan hun transfers om hun boekhouding te doen kloppen op het einde van het seizoen. Maar het hele voetbal is nu georganiseerd vanuit de optiek van dat transfersysteem is nodig. We hebben dat nodig om geld aan te verdienen. Maar misschien moeten we ons de vraag durven stellen, is het wel wenselijk dat clubs eigenlijk de boekhouding moeten doen kloppen door transfers te gaan doen? Dus door eigenlijk mensen te gaan verhandelen, want daar komt het uiteindelijk op neer.
Ja. Laten we het eens over die boekhouding hebben. Hè. We hoorden daarnet collega Stefan Lammens in Anderlecht zeggen dat daar verschillende dozen zijn meegenomen. Mogelijk misschien boekhouding van de voorbije jaren. Dat had alles te maken met die huiszoeking daar. U kent de boekhouding van Club Anderlecht. Hè. Heeft u daar ooit iets van onregelmatigheden gemerkt?
Nee, de boekhouding van Anderlecht kan men gewoon raadplegen op de balanscentrale van de Nationale Bank. Dus in die zin, moest er ooit iets verborgen moeten worden, is de laatste plaats om dat te doen in de boekhouding die men neerlegt natuurlijk, want daar kan iedereen zo aan. Dus er is geen enkele abnormale, je kan eigenlijk niks abnormaal zien aan de boekhouding van de clubs. En dat is ook wat je zou verwachten, moest er iets frauduleus gebeurd zijn, dan zou het onmogelijk in de boekhouding terug te vinden zijn, normaal gezien.
Dan moet het op een andere plek te vinden zijn. Dat is waar het parket mee bezig is in elk geval. Thomas Peters, sporteconoom, dank u wel.
Graag gedaan.